Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Ja, lieve luisteraars, fijn dat jullie weer zijn ingeschakeld voor de allerlaatste podcast in de serie Overvloed. En we nemen deze podcast op dit keer voorafgaand aan een optreden, namelijk onze allerlaatste voorstelling in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. En we zitten in de kleedkamer, Sjoerd, met z'n tweeën. Ja, en we hebben dit... Het was best wel zwaar dat we eigenlijk bij elke voorstelling een podcast opnamen en elke keer helemaal in de gast moesten duiken. Dan ook nog eens een keer samen eruit moeten komen wat we wilden hebben in dat gesprek.
Ja, en vooral dat laatste.
Ja, precies.
Dus objectiviteit en de emotie die botst.
Ja, we dachten wat heerlijk dat we vandaag geen podcast hoeven opnemen. En toen zei ik, misschien moeten we toch nog één podcast opnemen. Want ik dacht, het is wel mooi om dit project af te ronden. Om iets te zeggen over waarom we het begonnen zijn. Wat het gebracht heeft. En misschien luisteraars nog wat tips te geven. Over welke afleveringen voor ons van impact zijn geweest. Maar eerst even, jij zit steeds in deze podcast. En ik dacht, stel dat mensen zich afvragen wat voor werk je eigenlijk doet. Hè? Je bent fysisch oceanograaf bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Ja. Kan je me uitleggen, wat doet een oceanograaf in het algemeen, een fysisch oceanograaf, en wat doe jij in het bijzonder?
We zitten vooral heel veel achter de computer. En dan bestuderen we de oceaan. En fysisch staat voor natuurkundig eigenlijk. Dus je hebt natuurkunde gestudeerd. Je past dat toe op de oceaan. Eigenlijk gebruik je dus behoudswetten. Bijvoorbeeld behoud van massa of behoud van warmte en dat soort dingen. Om de oceaan te beschrijven. En aan de hand van die behoudswetten, behoud voor momentum en impuls en allerlei dingen, kan je beschrijven hoe de oceaan beweegt. Je doet een aannames en dan rollen daar formules uit. En die formules, als je daar bijvoorbeeld een bepaald windpatroon in stopt, dan rolt eruit hoe de oceaan zou moeten stromen door die wind. En dan kijk je naar, tegenwoordig doen we natuurlijk ook heel veel metingen, dus niet alleen theorie. En dan zie je dat sommige formules dus heel goed beschrijven hoe de oceaan stroomt. Naar aanleiding van wat we dus weten van die metingen. En op die manier ga je de oceaan bestuderen, zowel vanuit de theorie als wel vanuit de metingen. En die combinatie die pas je dan toe in numerieke modellen die bijvoorbeeld simuleren hoe de oceaan stroomt en wat voor invloed dat heeft op het weer en het klimaat.
En wat doe jij dan specifiek?
Ik kijk naar menging in de oceaan. Dus specifiek kijk ik naar hoe turbulentie, dus kleinschalige menging in de oceaan plaatsvindt en waar die plaatsvindt. Dus denk bijvoorbeeld aan hoe je een melk in een koffiekopje roert met een lepel. Doordat je het roert met een lepel, gaat die menging van die melk en die koffie heel snel. En ik zoek eigenlijk naar de lepels in de oceaan. En dat zijn allerlei processen van de wind tot brekende golven, tot een groot soort van grote draaikolken van honderden kilometers breed. Die water met elkaar mengen in de oceaan en daarmee invloed hebben op ons klimaat.
Want op welke manier hebben die dan invloed op ons klimaat? Of heeft die oceaan überhaupt invloed op ons klimaat?
Nou, die oceaan die neemt bijvoorbeeld heel veel CO2 op. Die neemt heeft 25% van de CO2 die mensen hebben uitgestoten, is de oceaan ingegaan. De oceaan neemt heel veel warmte op, dus er is broeikaseffect. Daardoor wordt het warmer op aarde. En 90% van die warmte is de oceaan ingegaan. En die mengprocessen, je hebt bijvoorbeeld dat bovenaan de oceaan is het heel warm, want daar schijnt de zon op, om het even plat te slaan. En onderop is dat niet zo, op 4 kilometer diepte. Dus daar is het water veel kouder. En wat krijg je dan? Dat die mengprocessen die het water met elkaar mengen, die mengen constant dat warme en koude water met elkaar, waardoor die warmte eigenlijk van boven naar beneden verplaatst kan worden. En omdat dat kan, en door die mengprocessen, wordt die warmte dus naar beneden verplaatst en kan het daar opgeslagen worden voor lange termijn en kan de oceaan aan de bovenkant weer meer warmte opnemen. En zo beïnvloedt dat hoeveel warmte de oceaan opneemt en daarmee ook het klimaat.
En klopt het ook dat die oceaan een soort vergaarbak van CO2 is, in die zin dat als het warmer wordt op aarde, dat die oceaan ook weer CO2 gaat loslaten? Dus dat het eigenlijk het hele proces nog kan versnellen van opwarming.
Zeker, maar het is een kwestie van tijdschalen. Dus nu zien we dat CO2 de oceaan ingaat, omdat er in de lucht zo'n hoge, zeg maar, CO2-druk is. Dat het bij wijze van spreken de oceaan in geperst wordt. Zo gaan we op een gegeven moment weer minder CO2 gaan uitstoten. Dan gaat dat eerst, komt daar een nieuwe balans uit. En op een gegeven moment in de diepzee van de oceaan zit ook heel veel CO2. Als dat water dan weer boven komt, kan het op een gegeven moment zo zijn dat de druk van CO2 in de oceaan groter is dan in de atmosfeer. En dan krijg je dat de oceaan CO2 gaat loslaten.
Ja.
En hoe meer CO2 we er nu in stoppen, hoe meer die in de toekomst weer gaat loslaten. Dus tegen de tijd dat dat gebeurt, moeten we daar wel klaar voor zijn. Maar dat gaat over tijdschalen van honderden tot duizenden jaren. Dus.
Hey, en tijdens onze tour was er op een gegeven moment een onderzoek dat het had over het stilvallen van de oceaanstroom. Het is misschien al een beetje te technisch voor dit gesprek. Maar het gevolg daarvan zou zijn dat het juist veel kouder op aarde zou worden. Terwijl we het ook de hele tijd in deze voorstelling hebben gehad over de opwarming van de aarde. Hoe zit het nou? Waar bereiden we ons op voor als mensheid?
Nou, het zou dus niet kouder worden op aarde. Dat is het dus niet. Het zou kouder worden in Europa. En dat komt omdat je hebt de Noord-Atlantische stroming. Zo wordt het, de AMOC, de Atlantic Meridional Overturning Circulation. En het is een soort. Je moet zien, je hebt over de hele wereld een soort globale oceaancirculatie. Dat is een circulatie die gaat door alle oceaanbassins heen. En stel je voor, je zou een deeltje zijn die dat volgt, dan ben je daar ongeveer 1000-2000 jaar mee bezig. En er is waarschijnlijk geen één deeltje in het water die dat doet. Maar de beweging gemiddeld genomen doet dat wel. En die beweging wordt onder andere gedreven doordat er in de Noord-Atlantische Oceaan, dus bij ons in de buurt eigenlijk, daar water heel koud wordt. En dan gaat het zinken, want dan wordt het zwaarder. Koud water is wat zwaarder dan warm water. Dat gaat zinken. Nou, dat drijft een stroming aan. Wat onderdeel is van die grootschalige circulatie. En dat zinken door het koud worden, dat wordt dan verstoord, omdat je dan bijvoorbeeld door het smelten van de ijskap op Groenland en door regenpatronen, die combinatie daarvan, komt er zoet water op te liggen. En zoet water zorgt er juist weer voor dat het water lichter wordt. Dus dat zwaarder maken van het water door de kou wordt dan gecompenseerd door dat zoeter, dus dat lichter worden van het water door het zoet water. Mm-hmm. En dan stopt die circulatie een beetje, of die verzwakt af, of die stopt helemaal. En daarmee stopt bijvoorbeeld ook het warmtetransport van de Golfstroom onder andere en een aantal andere dingen. De lange termijn warmtetransporten vanaf de evenaar naar het noorden toe en uiteindelijk naar Europa toe. Maar dat betekent dat die warmte dus ergens anders blijft hangen. Dus gemiddeld genomen gaat de temperatuur op de wereld gewoon nog omhoog. Alleen de lokale verschillen worden dan veel groter en desastreuzer.
Maar zo zie je ook weer hoe ongelooflijk complex eigenlijk dat hele klimaatsysteem is. Hè?
Ja.
En toch, jij zegt, we hebben wel een heel duidelijk beeld waar het grofweg naartoe gaat.
Ja.
En waarom wil jij los van je onderzoek, zeg maar, dat algemene beeld van wat klimaatverandering is en wat er op ons af zit te komen, waarom wil je dat zo graag wereldkundig maken?
Nou, ik moet eerst even antwoord geven op de eerste vraag opmerking van je weet waar het heen gaat. En er zijn een aantal onzekerheden in berekeningen van waar we heen gaan. Natuurlijk, de modellen die we gebruiken, de computermodellen die we gebruiken, zijn niet perfect. Daar valt van alles aan af te dingen, maar in grote lijnen kunnen ze heel goed de temperatuur bijvoorbeeld voorspellen. En ze kunnen iets minder goed voorspellen wat er lokaal gebeurt. Hè, wat gebeurt er in Nederland of zo? Of ze kunnen beter voorspellen wat er in Europa gebeurt. Maar nu met toenemende computerkracht kunnen ze ook al lokaler veel beter gaan voorspellen wat er gebeurt over 100 jaar. Mm-hmm. Maar de grootste onzekerheid daarin is hoeveel CO2 we gaan uitstoten. Dus je moet verschillende CO2-scenario's, dus verschillende uitstootscenario's in zo'n computermodel voeren. En dan ga je dus uitrekenen met die natuurkunde hoe de toekomst eruit ziet. Nou ja, en dan blijkt dat als je hele zware uitstootscenario's erin stopt, dat de wereld eigenlijk onleefbaar wordt. Als je, zo gaan ze helemaal door naar allerlei scenario's, tot scenario's waarin de wereld goed leefbaar blijft, zeg maar.
Ja.
En alles wat ertussenin zit. En dat hangt dan af van het beleid wat wij als mensheid gaan voeren in de toekomst. En dat motiveert heel erg om een boodschap over te gaan brengen. Want dat laat heel goed zien dat je op die hele lage of zelfs de middelhoge scenario's, dat je daar niet overheen wil. Omdat dat dan een hele nare wereld achterlaat.
Ja. En even in de voorstelling hebben wij steeds een grafiek laten zien met de hoeveelheid CO2 die eigenlijk gedurende de hele geschiedenis variërend in de lucht heeft gezeten en hoeveel we nu hebben. En als ik dat nou goed probeer uit te leggen, dan zegt die grafiek dat de afgelopen 1 miljoen jaar er altijd tussen de 180 en de 280 CO2-deeltjes per miljoen luchtdeeltjes zijn geweest.
Je hebt goed opgelet de laatste 35 keer.
Ja, exact. Maar het is toch belangrijk om het nog even te zeggen. En dat ging steeds op en neer door allerlei, bijvoorbeeld door de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Maar dat we in die afgelopen 175 jaar, dus na het begin van de industriële revolutie, 150 CO2-deeltjes daaraan toegevoegd hebben. Dus dan kom je op 430 uit.
Ja, 425 zitten we nu op. Maar dat is dus, zeg maar, die natuurlijke variatie over de laatste 800.000 jaar zorgt ervoor ongeveer 7 graden temperatuurverschillen tussen warme en koude periodes. En 100 meter zeeniveaustijging tussen warme en koude periodes. Dat ging over die 100 deeltjes. Verschil in CO2 dat daarvoor zorgde. En nu hebben wij daar dus 150 CO2-deeltjes per miljoen luchtdeeltjes aan toegevoegd. Dat is dus anderhalf keer die natuurlijke variatie van de afgelopen 800.000 jaar. Dus wat vroeger al voor zoveel dingen zorgde, dat hebben wij gewoon keer anderhalf gedaan. En dat ook nog eens keer 1000 keer zo snel.
En weet je nog het moment waarop dit bij je binnenkwam?
Eigenlijk niet. Want dat is in zo'n glijdende schaal gegaan in de opleiding en in de tijden daarna. Ik heb dat nooit zozeer gehad met deze grafiek, dat ik een moment had waarop dat binnenkwam bij mij, waar ik dat meer mee had, waren de voorspellingen van zeeniveaustijging. Dat weet ik nog wel echt heel erg, dat op een gegeven moment bij me binnenkwam. Dat was ergens in 2016 of 2017, toen er een artikel uitkwam over het smelten van de ijskap in Antarctica. Mm-hmm. Dat mogelijk tot 15 meter zeeniveaustijging kan opleveren in het jaar 2300. Omdat die onderzoekers natuurkundige processen in het computermodel hadden gestopt die er eerder nog niet in zaten. Maar waar wel bewijs van is dat ze bestaan. En dat hadden ze nu voor het eerst geprobeerd mee te nemen. En dan bleek dat die ijskappen veel sneller gingen smelten dan in welke eerdere voorspelling dan ook ooit. En dat heeft ook een hele revolutie aan nieuw onderzoek teweeg gebracht. Dit was in 2016. Dus alweer bijna 10 jaar geleden. En dat weet ik nog heel goed, dat ik dacht van, oh wauw, oké. Dit is echt bizar.
Ja. En dat schokeffect, dat heb je bij mij in ieder geval ook wel teweeg gebracht in die voorbereidingen die wij gingen maken. We dachten, nou, een theater maken en een wetenschapper gaan samen een voorstelling maken. En heel vaak kwam jij met totaal absurde grafieken aanzetten. Hè? Dus die opeens enorm omhoog gingen in een hele korte tijd aan het einde. Is dat ook omdat je al die alarmerende data voorbij zag komen, dat je dacht, ik wil dit nog veel breder verspreiden dan alleen maar onder collega wetenschappers in wetenschappelijke papers?
Ja, zeker. Kijk, het ding is, op een gegeven moment, weet je, die menging in de oceaan die ik onderzoek, dat is voor heel veel redenen belangrijk. Dat is allemaal prima. Maar als ik morgen de grootste ontdekking uit mijn carrière doe, dan duurt het nog minimaal 10 jaar voordat dat een weg in klimaatmodellen en dat soort dingen, die dan weer invloed hebben op beleid en weet ik veel wat. Plus, het is een verdere. Dat zorgt alleen maar voor meer begrip en constatering van het probleem. Niet zozeer het oplossen van het probleem, namelijk het stoppen met uitstoten van CO2. Dus wat ik ook doe qua mijn werk, wat van belang is en wat fantastisch is, het zal niet het klimaatprobleem zelf oplossen. En een hele lange tijd dacht ik dat wel. Daar verschool ik me eigenlijk altijd achter. Tot ik op een gegeven moment bedacht van, ja, maar dat gaat natuurlijk, dan ga ik op die manier niet direct aan bijdragen. Dus ik moet iets anders doen.
Want sterker nog, jij zegt in de voorstelling op een gegeven moment ook, de wetenschap is allang uitgerekend. We hoeven in feite niet meer te rekenen. Hè? Dat wordt natuurlijk allemaal specifieker en die zich genuanceerder. Ja. Maar in feite hoeven we niet meer te rekenen aan of klimaatverandering plaatsvindt en dat de gevolgen heel heftig zullen zijn.
Nee, we weten, het komt voor 100% door de mens. En de gevolgen zullen heel erg zijn. En hoe erg hangt af van hoeveel CO2 we gaan uitstoten. En daar is echt geen speld tussen te krijgen. En dus gaat het meer over dat we beleid gaan voeren. En dat hebben ze ook geprobeerd, namelijk met het IPCC-rapport. Want 30 jaar geleden kwam het eerste IPCC-rapport uit. Dat is het klimaatrapport van de Verenigde Naties. Daar stond 30 jaar geleden al in enorm veel detail in wat er gebeurt met als je CO2 uitstoot en waar de wereld aan heen gaat en dat we er echt iets aan moeten doen. En dat is geschreven voor beleidsmakers. Dus dat rapport was zo geschreven dat het eigenlijk direct ging naar politici over de hele wereld. Maar die hebben daar vervolgens veel te weinig mee gedaan. Er is wel een Parijsakkoord uitgekomen. Dat heeft er wel voor gezorgd dat we nu niet op 6 graden opwarming, maar op 3 graden opwarming zitten. Maar we moeten naar 1,5 graad opwarming eigenlijk. Want als we daar boven komen, is een beetje afgesproken, dan wordt de wereld echt heel onleefbaar. Dus we zijn er nog lang niet. We hebben nu zeg maar een extreem erge ramp naar een heel erge ramp verminderd. Dus er is gewoon nog heel veel werk aan de winkel. En het bleek dus dat het schrijven van die rapporten voor de beleidsmakers niet genoeg is. Want dan, als dat zo was geweest, dan hadden we nu niet in dit probleem gezeten. Dus beleidsmakers reageren niet alleen op dit soort feiten en cijfers. Mm. Omdat ze ook reageren op emotionele toestanden uit de maatschappij die altijd voorrang krijgen over langere termijnvisies. Dus had ik persoonlijk zoiets van, oké, dat is dus al geprobeerd. Dan moet het via de bedrijven komen, bijvoorbeeld, of via de maatschappij, via de mensenmassa die druk zetten op bedrijven en politici. Via de bedrijven wist ik zo 1, 2, 3 niet wat ik moest doen, maar de massa bereiken, ja, dat kan via communicatie. En daarin zag ik wel een weg, namelijk, ik gaf al heel veel praatjes en ik had ook een publicatie over een dam die de Noordzee afsluit van de Atlantische Oceaan, waardoor ik heel veel communicatie heb gedaan, omdat dat heel veel aandacht kreeg. En dan, zo is dit project ook een beetje gemotiveerd eigenlijk. Dat ik die communicatie wilde gaan doen naar de maatschappij, om die nu een keer niet over te slaan, maar juist mee te nemen om die verandering teweeg te brengen die we nodig hebben.
En wat denk je dat dan, want wij hebben een cabaretvoorstelling gemaakt, of in ieder geval een samenwerking tussen wetenschapper en een cabaretier. Je zou kunnen denken, ik ga gewoon zelf als wetenschapper wetenschappelijke lezingen geven in theaters. Voor dat theatrale element, wat voegt dat voor jou toe aan het overbrengen van de info?
Feiten en cijfers en grafieken kan je overal wel vinden. En dat kunnen al heel veel mensen en dat doen ook al heel veel mensen. En dat bleek tot nu toe niet genoeg geholpen te hebben. Dus het moet schijnbaar op een manier die we voelen. En wetenschappers zijn niet zo goed in het overbrengen van gevoel. Daar ben jij ook achtergekomen in je samenwerking met mij.
Ik kan ook het omgekeerde zeggen over dat ik alleen maar emotie ben en nooit voor reden van. Maar oké, okay, ja.
Dus ik had iemand nodig die mij aan de hand wou nemen om al die grafieken invoelbaar te maken. Ja. Dat werd jij dus.
Maar je hebt dat zelf ook meegemaakt, hè? Want jij hebt in Australië onderzoek gedaan, of in Tasmanië. En daar heb je ook meegemaakt dat je op een gegeven moment naar een toneelstuk zat te kijken van, hoe heet hij, Uncle Jim?
Uncle Jim, ja. Jim Everett, een Aboriginal, ja.
Exact. Ja. En toen, op een bepaalde manier, werd toen je beeld op de wereld eigenlijk misschien wel veel meer beïnvloed dan door al die wetenschappelijke rapporten die je kent.
Ja, ik vond het zo mooi wat hij deed. Want hij, in Australië zijn de Aboriginals natuurlijk altijd onder druk geweest. Sommige Australiërs zeggen, ja, wij hebben hier helemaal geen cultuur. Weet je wel, een brug uit 1850 is daar echt een monument. Terwijl ik op Texel naast een huis woon uit 1600 of zo. En daar doet niemand wat mee. En dan zeggen ze, we hebben daar geen cultuur. Terwijl die Aboriginals daar al 40.000 jaar zitten. En daar ook allerlei sporen van zijn. Het is prachtig wat daar allemaal wel te vinden is. Als je de Aboriginals erkent als het oorspronkelijke volk met heel veel cultuur. Maar die westerlingen die doen dat niet. En voor Aboriginals is bijvoorbeeld het land heilig. En dat snappen wij westerlingen niet, want wij zien land als een stuk waar je bomen kan kappen of waar je iets op kan bouwen of verbouwen. Maar niet als een heilig stukje grond wat je moet laten voor wat het is. Dus wat gebeurde er? Die westerlingen kwamen daar en die gingen daar snelwegen bouwen. En die Aboriginals zeiden, ja, niet hier, dit is voor ons een heilig stuk, weet je wel, een kerk. En daar luisterden de westerlingen niet naar, want die denken, wat heb je het nou over? Het is gewoon een stuk gras.
Je bedoelt niet letterlijk een kerk, maar het landschap werd gezien als heilige grond.
Exact.
Ja.
En toch werd die snelweg daar gebouwd. Nou, en in het toneelstuk had Jim dat omgedraaid. Dus daar waren de Aboriginals de baas. En gingen zij onze kerk, letterlijk onze kerk en kathedralen, onze winkelstraten, alles wat ons dierbaar was, onze scholen, gingen zij vernietigen om daar weer land van te maken. En daar kwamen alle westerlingen weer van in opstand. En dat toneelstuk was zo mooi geschreven dat die omdraaiing heel erg ervoor zorgde dat je eigenlijk schuldig voelde als westerling dat wij op die manier naar hun gekeken en op die manier daarmee omgingen. Die omdraaiing vond ik heel, heel gaaf. En dat was echt een voorbeeld van invoelbaar maken. En dat was me altijd wel bijgebleven, ja.
Nou, we zijn dit nu We zijn 2 jaar geleden begonnen samen om te proberen om theater en wetenschap bij elkaar te brengen.
Bijna 3 jaar geleden.
3 jaar geleden zelfs. We hebben eerst een wandelvoorstelling op Texel gemaakt, waarbij we langs de vloedpalen van Texel liepen. Dus waar historisch gezien het water het hoogste punt had gehad. En dan gingen wij nieuwe vloedpaalbordjes neerzetten, alleen dan vanuit de toekomst. Ja. In 2100 zoveel is het water weer hier. En toen merkten wij al wel, ja, ondanks die enorme verschillen in ratio en emotie.
Nou, dit was natuurlijk voor jou om af te tasten of ik een beetje een verhaal kon overbrengen en kon samenwerken.
Het was voor mij goed om te weten dat het theatraal overeind bleef en dat ik er energie van kreeg. En ik vond dat project heel erg tof. Ja. Dus ik dacht. Toen dacht ik wel, ik zie er ook een voorstelling in. Ja, en dat is het denk ik ook geworden. We moeten allemaal niet te veel wij van WC Eend worden. Maar we hebben best wel veel reacties gehad op deze voorstelling. Ook mensen die geëmotioneerd waren of die het te zwaar vonden. Dus waar ik meteen aan moet denken is aan onze invaltechnicus. Die na 4 keer deze voorstelling gedraaid te hebben zei, ik geloof dat ik er een beetje somber van word en dat ik liever niet nog meer edities wil invallen. En dat was en heel eerlijk van hem. En fijn dat hij dat ook zei. En ik vond het heel vervelend om hem een vervelend gevoel te hebben. Maar ik dacht ook, ja, blijkbaar brengen we wel over wat dus ook daadwerkelijk de cijfers zijn. Hoe was dat voor jou?
Ja, ik vond dat ook wel bijzonder. En ik vond sowieso, wat ik wel een interessante reactie vond. Ik kreeg heel vaak de vraag, preek je niet voor eigen parochie? En dat zal voor een deel waar zijn, maar voor een deel ook zeker niet. Maar voor deel waarvoor het wel waar is, kwamen dan weer mensen naar je toe van ja, ik wist eigenlijk alles al wat jullie zeiden, maar door het hierover te hebben, door hier te zitten, heb ik weer heel veel energie gekregen om door te gaan in dit onderwerp, omdat het best wel zwaar is om daar mee rond te lopen in de samenleving waar eigenlijk te weinig gebeurt als je wel ziet wat er op je afkomt.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk ook wel heel tof. Dat was iets wat ik nooit over nagedacht had dat we dat ook konden geven.
Ja, dus de groep die er al mee bezig is, die konden we een beetje bemoedigen.
Ja,
en
ja,
voor
dat
de
vond
rest,
ik wel heel gaaf.
Want we hebben na elke voorstelling hebben we een podcast opgenomen. Dus dat is een reeks nu van 45 podcasts. En een van de gasten was Mathéa de Jong, de directeur van de Torens Tuin. En zij zei, eigenlijk moet klimaatverandering mainstream worden. Het moet juist op een cabaretpodium, het moet juist in de Linda komen te staan. Het moet overal komen, zodat iedereen daarmee bezig is.
Ja.
En in die zin denk ik wel dat we ook die groep wel bereikt hebben. Dus gewoon de mensen die gewoon naar theater gaan, er nog niet echt mee bezig waren geweest en opeens denken, fuck, de situatie is misschien wel wat heftiger.
Ik gebruik haar voorbeeld ook vaak hoor. In als ik met mensen hierover praat, dat het mainstream moet worden. En ik zeg, nou, dan kan je het gewoon als excuus gebruiken om niet naar een verjaardag te gaan. Omdat je al aan je CO2-tax zit voor die week, weet je wel. Ja. Zo normaal moet het eigenlijk worden, dat je dat bij wijze van spreken kan zeggen. En dan weet je dat het uit de politiek is en gewoon in de maatschappij. En dat het gewoon iets is waar we allemaal wat mee moeten.
Als we het over die podcasts hebben, is er een podcast waar je meteen aan moet denken, waarvan je denkt, hey, daar heb ik echt iets van geleerd. Dat had ik anders zonder dit project, had ik die kijk op deze problematiek niet gehad.
Ja, er waren wel een aantal. Ik vond de podcast met Lisette Maddens van Fossielvrij Nederland vond ik fantastisch, omdat zij heel mooi beschreef hoe een klein groepje van 3 mensen... door anderen te organiseren. Dus zij waren de kern. En zij gaven allemaal mensen informatie binnen bedrijven in heel Nederland. Waardoor zij weer druk gezet hebben op de bazen van die bedrijven. En die bazen van die bedrijven hebben uiteindelijk druk gezet op het pensioenfonds ABP. Grootste pensioenfonds van de wereld. Wat vervolgens niet meer investeert in fossiele industrie. Ja. En dat is natuurlijk best wel een grote impact, want dat heeft voorbeeldfunctie en dat laat zien dat zoiets ABP erover nadenkt en dat fossiel dus blijkbaar geen lange termijn optie meer is voor pensioenfondsen. Maar dat waren uiteindelijk maar 3 mensen die dus indirect heel veel invloed hebben gehad. En dat vond ik echt een van de meest inspirerende podcasts die
we gehad. Dat is wat jij in de voorstelling eigenlijk ook altijd zegt. Je hoeft niet alleen maar naar je voetafdruk te kijken, naar dat wat je zelf uitstoot.
Ja.
Ik geloof trouwens dat onze voetafdruk bij deze voorstelling ook nog wel, ja, die is in ieder geval niet heel veel kleiner geworden, toch? We hebben wel vaak eten besteld.
Ja, in plastic.
Dus jij moest steeds met die boot vanaf... maar goed, maar jij zegt ook... het is ook je handafdruk, dus je invloed, daar kun je ook naar kijken. Dus kijk in je omgeving, wie zit er bij een organisatie? Op welke manier kan je het verhaal verder brengen?
Ja, en een ander voorbeeld wat me echt inspireerde was... Diederik Samson, die vertelde dat... we hadden het over de Green Deal en de lobby met wie hij moest praten, weet je wel. En ik vroeg zo aan hem, maar al die lobby, vooral uit de fossiele industrie, die met jou praten, hebben die dan nooit gewoon eens een keer een moreel kompas dat ze denken, goh, misschien moeten we ook gewoon eens een keer de wereld wat beter maken. En hij zei, nou, 15 jaar geleden was dat sowieso nog niet, maar tegenwoordig wel, omdat hun kinderen... tijdens het eten aan de keukentafel hun ouders verantwoordelijk stellen. Bijvoorbeeld de baas van Volkswagen of zo. Verantwoordelijk stellen voor het toekomstige klimaat. En het bijzondere daarvan is dus eigenlijk dat je op die manier laat zien dat op middelbare scholen mensen invloed hebben op lobbyisten. En dat vond ik heel bijzonder. En daardoor zijn uiteindelijk die gesprekken, bijvoorbeeld voor iets zoiets groots hè, als de Green Deal, die gesprekken, de lobbyisten die er tegenin wilden gaan, zijn daar eigenlijk milder door geworden. En dat vond ik wel een bijzonder verhaal. En ook dat je dan denkt, misschien moeten we dit gaan spelen voor scholieren, maar dan in een andere vorm. Dus dat je scholieren eigenlijk wil inspireren om hun ouders een schop te geven. Zodat zij wat meer gaan doen. Want de ouders zitten natuurlijk aan de knoppen uiteindelijk.
En dat ga je ook doen? Dus ik bedoel, je gaat vanaf nu ga je voor scholieren op tour?
Ik weet niet. Heb jij volgend jaar wat te doen nog? Of?
Nieuw plan wat we gaan maken. Want ik vond zelf, ja, er zijn heel veel podcasts die me dierbaar zijn.
Ja, zeker.
Ook uit de beginperiode. Even voor alle luisteraars, de audio is op dat moment echt nog vreselijk slecht. Dat komt omdat we pas later een geweldig podcastapparaat hebben aangeschaft. Maar ik moet aan Aniek Monen denken en Marjan Minnesma natuurlijk. Jij was ook erg onder de indruk van Monique Drent.
Ja, ik vond het zo mooi dat zij had de swapshop opgericht. Dus waar je tweedehands kleding kan ruilen om een statement ook te maken tegen de fast fashion industrie. En als de kledingindustrie heeft een grote bijdrage aan het hele klimaatprobleem. En ook een andere vergiftiging van grondwater en weet ik veel wat. Ja, zij kan er nu gewoon van leven. Dus dat is gewoon een winkel waar je komt. En dan kan je je kleren ruilen. Afhankelijk van de kwaliteit van je kleren krijg je een soort van ruilbonnetjes die weer een bepaalde waarde hebben en dat soort dingen. Maar dan kan je dus eigenlijk vrij goedkoop zorgen dat je niet zorgt voor extra kleren op de wereld, maar dat je toch nieuwe kleren hebt. En dat was zo succesvol dat ze nu al aan het uitbreiden was van Rotterdam naar Amsterdam. En ze had nog veel meer plannen. En zij zag een toekomst voor zich van dat je een soort H&M had, maar dan zo groot. Maar dan voor dit soort tweedehands kledingruil. En zij is dat ook gewoon aan het doen. En dat is ook gewoon iemand die is gewoon maar begonnen. En dat vond ik een heel overtuigend en mooi verhaal. Dat was de eerste podcast die we opnamen in deze nieuwe voorstel.
Nou, wat zij ook zei van was, als je eenmaal de mindset hebt veranderd en gaat letten op duurzaamheid, dan ga je eigenlijk steeds een stapje verder. Dus je begint met tweedehands kleding, maar dan ga je over reststromen nadenken en daar. En dat ook leuk is.
Ja.
Dus dat het voor jezelf ook een uitdaging kan zijn en leuk kan zijn om te denken, hey, hoe zou ik het nog net kunnen verbeteren?
En waarom dit zo toffe voorbeelden vinden, want we hebben natuurlijk ook heel veel andere mooie verhalen gehad die meer gingen over hoe het bijvoorbeeld werkt in de rechterlijke macht en dat soort dingen. Maar wat ik hier zo mooi aan vond is dat er zijn gewoon heel veel mensen die worden een beetje moedeloos. Die weten niet zo goed waar ze moeten beginnen, wat ze moeten doen. En we hebben een aantal van dit soort voorbeelden gehad van mensen die gewoon laten zien, je moet gewoon beginnen en gewoon gaan. En pak iets waar je goed in bent, iets wat bij je past. Ga er vol energie voor. En dan kan je gewoon als individu echt grote veranderingen teweeg gaan brengen. Dat vond ik eigenlijk heel mooi.
Ja, en ook echt op elk gebied. Want dat is ook fantastisch. Hè? Dus we hebben het over financiën gehad. We hebben het over zorg gehad. We hebben het over boeren gehad. Nou ja, dat is er echt waanzinnig aan. Zijn er dingen in deze tour geweest die je tegen zijn gevallen? Of die je...
Nou, het voorbereiden van die podcast.
Het was pittig om dat te doen.
Dat
was
heel veel werk. Je krijgt er ook al fantastisch veel voor terug. Maar dat was heel veel werk. En verder, natuurlijk het combineren met je werk. Want ik heb gewoon een fulltime baan. En kan maar tot op zekere hoogte dit in mijn werktijd doen. En de rest moet natuurlijk in mijn eigen tijd. Dus dan heb je gewoon bovenop je fulltime baan nog een heleboel te doen. Dus ja, dat vond ik wel zwaar. Maar ook wel weer essentieel, omdat je hebt ook die uitlaatklep nodig. Tenminste, ik heb die uitlaatklep nodig omdat ik op mijn werk al die getallen voorbij zie komen.
Ja.
En ik, wat we het eerder over hadden, die behoefte heb om dat te gaan communiceren. Omdat je gewoon de hele tijd die eindscenario's voor je ziet, die je zo positief mogelijk wil maken. Dus dan doe je het toch maar. Maar dat zorgt wel dat je constant op je grens van je kunnen, op de grens van je tijd en dat soort dingen zit. En dat... Ja, dat was wel pittig. Ja. Dus dat viel me wel een beetje tegen.
Wat ik nog lastig vond, we hebben één keer, ik ga het niet al te veel specificeren, maar we hebben één keer voor een bedrijf een voorstelling gespeeld. En van tevoren was die organisatie best wel zenuwachtig, omdat dat bedrijf niet per se het allergroenste bedrijf is dat je je kan voorstellen. En ik heb toen, we hadden toen later een interview. Ik merkte toen dat toen ik die mensen ging interviewen van het bedrijf, dat ik wel heel lief voor ze was. En achteraf zeiden ook wel een paar mensen van, ja, hallo, was het een soort sponsorbijeenkomst. Dus het gevaar dat je meegaat in iets wat misschien niet eens bedoeld is als greenwashing, maar dat het toch wel vrij dicht in de buurt komt, dat heb ik als een van de lastige dingen beschouwd. Misschien is dat voor jou makkelijker omdat je dichter bij de feiten zit en het, hè, dus om daar weerstand tegen te bieden. Maar ik vond dat als theatermaker in ieder geval lastig.
Ja, maar dit was natuurlijk eenmalig en één specifiek voorbeeld.
Waarin... Alle andere bedrijven hebben we kapot gemaakt.
Ja, precies. Nee, maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ik vond het ook wel heel vervelend hoe dat gelopen was eigenlijk. Dus ik voelde me daar ook wel. Er kwamen ook banners van dat bedrijf, terwijl we dat niet van tevoren hadden afgesproken en zo. Waardoor het inderdaad uitzag alsof wij hun aan het promoten waren. En dat was wel een beetje jammer. Maar ja, daar leer je van voor de volgende keer. En dan moeten we daar nog meer alert op zijn. Maar het is wel een beetje een valkuil. Ja. Ja, dat was wel interessant.
Hey, en de toekomst. Dus het spelen is voorbij. Heb je het Niels al gezegd dat je aan een cabaretfestival gaat meedoen? Of hoe?
Cabaret of zo? Nee, ik loop met allemaal dingen in mijn hoofd. Maar... ik kan nog nergens wat over zeggen, omdat nog heel weinig dingen 100% concreet zijn. Maar één ding is wel zeker, ik kan niet door zonder dingen te blijven doen. Want ik heb persoonlijk die uitlaatklep nodig. Dat vond ik ook nog wel, om nog even terug te komen op die podcast. Want nu ga ik eigenlijk herhalen wat Peter Kuipers-Munneke zei. Wij zijn namelijk eigenlijk bezig om elke keer... als wetenschapper om elke keer opnieuw een verhaal te vertellen wat we al 30, 40 jaar vertellen. En ik vond toen hij dat zei van ja, dan sta ik straks voor de 31ste keer op om te bedenken hoe ik nou weer datzelfde verhaal ga vertellen. Toen dacht ik meteen, oh ja, zo zie ik mezelf ook nog wel over 20 jaar. En ergens hoop ik dat nou ook weer niet, maar tenzij ik ga leren om warmtepompen te installeren of zo, denk ik wel dat mijn rol is hierin, omdat ik een kennisdrager ben. En het enige wat ik eigenlijk kan doen is dat gebruiken om mensen te informeren. En dat kunnen gemeentes zijn en dat kan je buurman zijn. Dat maakt allemaal niet zo uit, maar dat wordt een beetje je rol. Dus daarin zal ik in ieder geval, totdat ik iets anders heb bedacht waar ik denk dat ik misschien meer of anders invloed kan hebben, zal ik vormen gaan zoeken toch om dat verhaal te blijven vertellen. En mensen... Ja, het is toch een beetje zenden, maar ja, toch hopelijk dusdanig die klimaatkwestie invoelbaar te maken, dat ze automatisch wel iets eraan willen doen, omdat ze zien hoe nodig het is en zonder het te veel op te leggen als het even kan.
Ja. En het was niet echt een offer voor je, had ik het idee. Behalve dat het heel druk was. Maar je moet het toch nog even zeggen dat na elke voorstelling... jij na afloop altijd de legendarische woorden tegen mij zei.
Het was een fantastische voorstelling.
Ik heb enorm veel lol bij jou gezien. Ik heb er zelf ook heel veel lol aan gehad.
Ja, ja.
Dank je wel voor deze samenwerking.
Jij bedankt. Mag ik daar nog wat over zeggen?
Nee, helemaal niet. Nee, het is klaar. Je verwijt mij altijd dat het te lang doorgaat, die podcast. En dan...
Oh, heerlijk.
Nee, hè?
Proost.
Mooi.